Goedemorgen. Ik heb een heleboel dingen in mijn hoofd. Een warboel. Van ongeveer 4 uur. En dat moet in een half uur. Daar heb ik wel meer problemen mee. Maar het is goed om ons te concentreren. Niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart. Voor de Jood is dat precies hetzelfde. Het hart en het hoofd is één. De ziel is het emotionele leven. En sommigen zeggen wel eens, hou je hoofd erbij. Niet met je hoofd, maar met je hart. Dat is voor de Jood hetzelfde. Dus dat is één belangrijk aspect wat ik u wil zeggen. Het tweede wat ik u naar voren wil brengen is dat ik een stukje ga lezen uit Deuteronomium hoofdstuk 6. Dat wil ik eerst met u lezen, daarna zo een aantal dingen met u daarover delen. Wat ik hier heb, dat zeg ik u vooraf, toen ik les begon te leven toen ik 30 jaar was, van de Bijbelschool af was, ben ik les gaan geven. En er waren heel veel Joodse kinderen ook in mijn omgeving en die zaten op school. En ik vertelde hen over de dingen die God aan het volk van Israël gegeven heeft. Waaronder ook het keppeltje, de tefilim, de mezuza, de tzitzit. En op een gegeven moment was daar een Joodse vader en die zei, jij krijgt van mij datgene wat je nodig hebt voor aanschouwelijk onderwijs. Dat heb ik van hem gekregen en het is een heel bijzonder iets om dan langzamerhand te ontdekken wat het inhoudt. Aanschouwelijk. En ik kreeg er van tevoren, er kunnen kinderen in zitten, dus ik dacht, nou, dan moet ik het helemaal doen. En niet zo'n moeilijk gedeelte over de verhouding tussen man en vrouw in Efeze, wat ik zou doen. Maar dan ga ik echt hier naartoe. En dan wil ik dat ook met u delen. Want het is een belangrijk gedeelte voor Israël. Het is eigenlijk de geloofsbelijdenis voor het volk van Israël. En daarom ook goed om dat met u te lezen. Dat gaan we ook doen. En het is hoofdstuk 6 van Deuteronomium. En ik zeg u, in dit kastje waar de letter Sin op staat. Ik moet altijd even kijken. Dat is niet deze, maar dit kastje. Daar zitten 4 vakjes in. Ik laat het wel eens liggen, dan kunt u het straks na de prediking wel bekijken. Maar er zitten 4 vakjes in watgene wat op het hoofd komt. Dat zijn 4 gedeelten en die staan in Exodus 13 vers 1 tot 10. In Exodus 13 vers 11 tot 16. Maar die staan ook dus in Deuteronomium 6, van hier, vers 4 tot 9. En ze staan in Deuteronomium 10. En dat zit hier allemaal in opgevouwen. Met de hand geschreven. En in de arm, in dat kastje, is het in een rolletje geschreven. Dus dat u dat weet. We gaan het lezen. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt. Om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind, uw kleinkind, alle dagen van uw leven. En opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, neem ze nauwlettend in acht. Dan zal ik u goed gaan en u zult u zeer talrijk worden. Zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. En dan komt daar wat bekend staat onder het Shema. Daar gaat hij, luister. Israël, de Heere, onze God, is één. Daarom zult u de Heere, uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebieden, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten ervoor spreken erover. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt, als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en uw poorten schrijven. Tot zover het schriftgedeelte. Eerst een paar woorden vooraf. Het gezin is op het ogenblik erg in het probleem. We worden er ontstellend mee geconfronteerd. Als ik u vertel dat er 600.000 vaderloze gezinnen zijn. 600.000. Dat is 23% van alle gezinnen in Nederland. Geen vader. En ik moet u al zeggen, ik was 30 of 29 toen ik begon. Dan zijn er zoveel leerlingen geweest die ik gesproken heb. Ook als decaan om de voorlichting te geven voor de keuzes die ze maken voor hun leven. Dat ik een jongen gewoon in een gang zag huilen en ik zei, wat is er? En hij zei, mijn ouders zijn zo druk aan het werk in de zaak en ik heb een prachtige bromfiets voor op mijn verjaardag gekregen. Maar ik wil hun liefde. Geen cadeaus, dure cadeaus. Maar ik wil hun hart zien. Ik wil ze leren kennen. En toen dacht ik, probeer dat aan je vader te krijgen. Geen begin aan, zei hij. En ik moet u zeggen, dat zijn dan de dingen die je aanspreekt en waar je mee rondloopt en zegt, zou ik die vader eens bellen? Nee, het lijkt mij beter om onder vier ogen dat met hem te delen. En ik heb een dubbele afspraak ingepland en ik ben gewoon met hem gaan praten. En ik heb u gezegd, ik vind het heel moeilijk. Maar ik weet dat u het allerbeste voor uw kind voor heeft. Maar één ding heeft hij behoefte aan. En dat mist hij. En ik vertelde een aantal dingen die hadden plaatsgevonden. En toen ik hem zei dat hij niet die dure cadeaus hoefde, maar hij wilde aandacht van zijn vader en moeder. Een kind krijg je in 3 minuten, als je ze mag krijgen. Maar een kind opvoeden heb je een heel leven nodig om papa te worden. Mag ik het zo omschrijven? Vaders, hard bezig met zo vaak dingen. Maar God zegt, ik wil echt je richten op datgene waar het werkelijk om gaat. En misschien bent u single. En dan zeg je, ja, dan heb ik hier niks aan. Oh, jawel. We hebben een gemeente. We hebben kinderen in de gemeente. We kunnen bidden voor de kinderen in de gemeente. We kunnen naar de zondagsschool, we kunnen bidden voor de zondagsschool. We kunnen leiding daaraan geven. God gebruikt u. Wil u gebruiken, inzetten in zijn familie, in zijn gezin. Waarvan hij het hoofd is en wij de leden. Dus niet zomaar, het is belangrijk. Dat wat ik u eigenlijk deel. Want dat doe ik ook aan mezelf. Vandaar dat de versen die ik gelezen heb, vooral vers 5... En daarom wil ik daar ook mee beginnen. Heb jij God persoonlijk lief? Vader, moeder, heeft u God persoonlijk lief? Denk er maar eens over na. Het is belangrijk om goed te weten waar het om gaat. Het tweede is in vers 6. Leer de waarheid voor jezelf ook innerlijk te kennen. Hoe is het met de kennis van uw woord? En ik zeg u heel eerlijk. Er was wel eens een broeder die zegt van, nou ja, oké, gelukkig hebben we een zondagsschool, dan hoef ik dat niet te doen. Nee, vader. En ik heb God lief, maar de Bijbel lees ik niet. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou God lief hebben en de brief die hij geschreven heeft niet lezen? Dat kan niet. Daar kom ik binnen. Hebt gij mij waarlijk lief? Het wordt tot Petrus gezegd. Het wordt tegen het volk van Israël in Hosea gezegd. Al die offeranden die je doet. Maar ik mis jullie hart. Ik mis jullie liefde. Ik wil liefde geven. Maar jullie staan niet open voor die liefde. Daar wil ik allereerst naartoe. Want het onderricht hoort niet alleen maar bij het weekend op zondagmorgen. Het onderwijs hoort 24/7 te zijn. Vandaar die teksten die hier nu voor u staan. Met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. Vandaar dat het goed is om dat inderdaad ook te beseffen. Het wordt het woordje lef, L-E-V in het Hebreeuws. En dat betekent gewoon met je hart, je hoofd, dat is hetzelfde. En als ik dan in de Spreuken, ik ga er toch wel even naartoe, in Spreuken 4 vers 23. Ik zou eens de vader willen aanraden om een Spreuken helemaal in zijn totaal te lezen. En dan gaat u ontdekken wat een belangrijk boek dit is. Spreuken 4 vers 23. Ik lees hem u voor, om het duidelijk te maken dat het hetzelfde is. En dan staat er in het zevende, even kijken hoor, hoofdstuk 4 vers 23. Bescherm je hart. Waarom? Omdat uit je hart alle dingen van het leven naar voren komen. Vandaar dat er staat, bescherm je hart boven alles wat te boed is. Want daaruit zijn de uitingen van je leven. Dus als het woord ziel en het woord je hoofd daar staat, heeft dat betrekking op alles wat er in je is, in je vermogen, kracht. Daar gaat het om. Als je vers 23, vers 7, ook in datzelfde Spreuken, er is veel te lezen in Spreuken, maar vaders, maar ook moeders, lees het. Ga eens kijken waar God het in dit gedeelte met u over heeft. Spreuken hoofdstuk 27 en dan, 23 vers 7. Daar staat het volgende. Want zoals hij gedacht heeft, bedacht heeft, heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen. Met andere woorden, zoals je denkt, zo ben je. Dus dat betekent gewoon, wie ben je? En dan is de eerste vraag, heb je God persoonlijk lief als vader? Of zeg je, nou, mijn vrouw is daar beter in dan ik? Nee, beste broeder. Misschien indringend vanmorgen voor een vader, maar het is wel belangrijk om eens duidelijk te maken, zo zijn we met de Heere niet getrouwd. En vandaar dat ik me ook echt richt tot de mannen, tot de broeders. En ik zal je ook echt heel eerlijk zeggen dat je bij de voorbereidingen, dat je bemerkt dat er een groep mensen is die gevangenen bezoekt. En in de Amerikaanse gevangenis, waar zoveel duizenden gevangenen zijn, kwamen zij in aanraking. En een heleboel gevangenen vroegen aan deze groep, hebben jullie een kaart voor Moederdag? Dan kan ik een kaart schrijven naar mijn moeder. Weet u hoeveel kaarten dat waren? 1000. Toen vroegen ze, als het Vaderdag is, moeten we dan ook die kaarten meenemen? Weet u hoeveel er dat waren die het vroegen? 6. Als we ouderloze gezinnen hebben, geen vader meer is die er is. Een leerling die ik gehad heb en waarin ik u als het ware een voorbeeld geef. Waar zijn de vaders? En als u zegt, nou Henri, ik doe het goed. Nou, fijn. Dankbaar. Maar het is zo belangrijk dat we dit beginnen. Heb je hem persoonlijk lief? Want het is de hoeksteen van dit gedeelte. Het gezinsleven is de hoeksteen. En ik bemerk het. Ga in de Bijbel kijken. Je zult bijna geen vader meer vinden daar. Het gemis van een vader is zo belangrijk. Hier worden de ouders aangesproken. In de andere gedeelte gaat het over eigenlijk de vader. En daarom is het belangrijk dat de symbolen die ik u straks ga laten zien, dat het belangrijk is dat je als vader één ding weet. Hoe gaat het met mijn eigen hart? Ik kwam een vader tegen in Meidrecht. En hij kwam altijd op de studie. En ik miste mijn tijd en ik vroeg hem, waarom kom je niet meer op de studie? Toen zegt hij, dat maakt me. Hij zegt, ik kom liever niet meer op de studie. Want door jou weet ik zoveel van de Bijbel wat ik moet doen, dat ik maar liever niet hoor wat ik moet doen. Het geeft iets aan. En het is een node, het is een moeilijkheid waar we mee te kampen hebben. Kijk om u heen. Ouderloze gezinnen. Waar de vaders vaak verdwenen zijn. En daarom is het goed om een kind op te voeden. En je wil dat graag doen, dan moet je diezelfde weg gaan. Want dan ziet hij waar u zelf ook doorheen gaat. En daarom wil ik u vragen, bent u wederom geboren als vader? Of zeg je, ik laat het aan mijn vrouw over. Ik tolereer dat, maar ik ga niet naar de gemeente. Dan wil ik u toch verzoeken, als je je kind goed wil opvoeden, hoe is het met uw hartsgesteldheid? Woont daar de Heere God in? Want wie de Zoon kent, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft dat leven niet. U kunt het leven van God niet doorgeven aan uw kind. En daarom eerste aanroep voor vaders. Heeft u de Heer Jezus Christus aanvaard in uw leven? Alle die hem aangenomen hebben, die heeft God de macht gegeven een kind van hem te worden. God als vader leren kennen is zo bijzonder. En wat dan? Ja, dan is het tweede in dat vers. Daarom zult u de Heere, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebieden, moet er in je hart zijn. Dus de tweede onderdeel van dit hele gegeven is dus wel duidelijk. Het is niet alleen maar dat de Heere God in ons hart moet zijn, maar ook de wandel die daaruit voortkomt. Leer je de waarheid innerlijk kennen. Dat is ook een aspect. Hoe is het? Zien uw kinderen u soms in de Bijbel lezen? Gaat u wel eens met uw zoon, dochter om de tafel heen zitten met het woord? Zegt u wel eens, dat heeft me aangesproken. En waarom is het me aangesproken? Een vertrouwelijke omgang. Maar als die relatie er niet is, is die er ook niet. Dat geldt naar je kinderen toe, maar dat geldt ook naar je man of vrouw toe. Hoe is die relatie? Hoe is het in het centrum van je leven? Misschien heel indringende boodschap vanmorgen. Een indringende vraag naar u toe. Een Chinees gezegde is: een generatie, de eerste generatie plant een boom. En de tweede generatie krijgt de schaduw van die boom. Ik kom in Meidrecht nog wel eens wat mensen tegen. En eentje die droeg ook. En dat is het verschil, maar ik laat hem vast even zien. Dit is de chitchit. Dat is een gebedsmantel. En in die gebedsmantel, daar zitten kwastjes aan. Elke hoek kwastje. En die kwastjes die zijn natuurlijk belangrijk. Die hebben een betekenis. Daar gaat kracht van uit. Omdat dit de omwenteling is, 39, in een groepje van 4. En dat betekent Adonai Egad, de Heere is 1. Dat doet hij om. En op de rand, ja, mijn Hebreeuws is natuurlijk niet erg goed, dus maar daarom moet ik het maar hebben wat erop staat. Maar u gaat nu zometeen wel een doel zien. Want op de tekst die hier staat, staat: gezegend zijt gij, Heere, onze God, koning van het heelal, die ons geheiligd heeft met zijn geboden en ons geboden heeft ons erin te hullen. Nou gaat u begrijpen, als ik dit zou doen en ik hul me daarin en eromheen in de schaduw van de Allerhoogste. Psalm 103, vers 1 en 2. Psalm 104, vers 1 en 2. Dat vond ik zo fijn in de liederen die gezongen werden. Het was een aanschouwelijk onderwijs, maar ook wat we gezongen hebben is een innerlijk onderwijs naar ons hart toe. Mijn zoon, geef mij je hart, zegt de Heere God, de Almachtige. Er loopt iemand in Meidrecht, die loopt ook, maar dat is met een onderkleding, ook met kwastjes. En toen zei hij, Arie, dat moet je ook eens gaan dragen. Dat is belangrijk. Ik zei, nee, dat is een schaduw. Hij zegt, nou, dat is niet een schaduw, dat is zo. Ik zei, nee. Daarom wil ik u ook heel concreet zeggen wat het verschil is of je de Heere God in je hart hebt of alleen maar in je hoofd. Dat kan volgens de Jood niet. Dat moet samen gaan. Maar dat gaat niet altijd samen. Mijn hoofd is soms weg. En Heer, daarmee ook mijn hart. Het bedenken van de dingen van boven. Ik bedenk meer de dingen van beneden. Het klopt niet meer samen. En ik gaf hem aan, en misschien heb ik het u wel eens verteld, maar ik zei, moet je luisteren, stel nou voor dat jij je vrouw naast je hebt. Ik zeg, en de zon schijnt op je vrouw de schaduw. Ik zeg, ga je dan op de grond die schaduw van je vrouw kussen? Nee, zegt hij, natuurlijk niet. Ik zeg, waarom draag je dan de schaduw bij je? En zeg je, ik heb de Heer in mijn hart. Dat is toch groot iets anders? Ik heb liever mijn vrouw in de hand dan dat ik op een schaduw op de grond sta te kussen. Of niet? Dat zegt de Heer nou tegen Hosea. Die vrouw Gomer. Ze is helemaal verkeerd bezig. En God zegt, jullie Israël, jullie zijn dat voorbeeld van Gomer. Ik herken je niet. En je brengt wel offers. En je prijst mij. Maar ik mis je hart, als u het niet gelooft. Hosea hoofdstuk 6. Zo staat het. Ik mis je liefde. Ik mis je hart. Dus het is belangrijk dat je Christus aanvaardt in je leven. Mannen, vrouwen, aanvaard de Heer Jezus in je leven. Dan kan God door zijn woord in uw werken leer die waarheid voor jezelf innerlijk kennen. Dat noemen wij 's morgens stille tijd. Het is net als dat je in een viool speelt, dan moet je je viool afstemmen. En dat die goed klinkt in het geheel van het orkest. Wij moeten onze viool afstemmen op het denken, op het woord van God. Al de schrift is van God ingegeven. Is nuttig tot stichting, tot onderwijzing, tot wederlegging, tot verbetering en om op te voeden. En het staat allemaal in het woord van de Heere God. En dan komen daar die geweldige belangrijke teksten waar ik u nu iets van wil zeggen. Ik laat het, vroeger had je, dan doe ik een kind, maar ook dat ben ik voorzichtig mee. Maar ik geef u gewoon aan, ik doe deze af en op. Dat hoort niet op mijn jasje te zijn, maar mijn arm moet bloot zijn. En ik wil u allereerst zeggen, ik heb hier, dan moet ik voorzichtig zijn. Want anders gaat het allemaal in elkaar zitten. Hij is heel lang. Ja. Dit is degene die om de arm gaat. En in dat kastje zit een rolletje. Ik moet het toch maar even zo doen. En in dat rolletje zit een letter J. Op het kastje hier op het hoofd ligt de letter Shin. Dus als ik die omdoe. Ik leg hem even neer. U begrijpt wel, dit is het denken. Met de letter Shin. En in die knoop hierachter is de vorm van de letter Dalet. En als je de letter Shin en de letter Dalet en de letter Jod bij elkaar komt, dan krijg je de Almachtige, El Shaddai. Dus laat je denken. En meestal doe ik hem dus, omdat ik rechts ben, doe ik het aan mijn linkerhand, dicht bij mijn hart. Je moet het met hart en ziel doen. Dat is dat aanschouwelijke onderwijs. Met hart en ziel. En als dat aanwezig is, dan gaat er iets gebeuren. En gaat er iets plaatsvinden in u en mijn leven. Bedenk de dingen die boven zijn. Met hart. Met zielsverlangen. Daarom heb ik u dit ook gevraagd. Hoe is het met uw ziel zelf gesteld? Is die goed gericht? Bent u afgestemd op de levende en almachtige God? En als ik dan aan mijn deurtje een mezouza heb. Nou, ik heb hier iemand. Mijn vader had een Joodse baas. Dus die had een mezouza op elke deurpost. Behalve de toilet. Maar overal. En dat was een weer zo'n tekstpapiertje met de hand geschreven. Nou, de fabriek is in de fik gegaan en daarom is het zo gekrompen, dus hij past niet meer. Maar het papiertje is heel geweest. En het is met de hand geschreven, de tekst die wij voorgelezen hebben. Dan moet ik even kijken. Heel voorzichtig. En u ziet het brandrandje. Met de hand geschreven. 4 zitten in dit hoofd. 4 verschillende teksten. En eentje zit in de mezouza. En die is op de deurpost. Kun je deze ook doen met dezelfde letters als de afbeelding die ik zojuist gezegd heb. Shaddai, de Almachtige. En dan raak je het met je vinger aan en je kust. En de Heere zegt in dat gedeelte dat je dat dag in dag uit, je gebeden. Laat je bedenken op de weg die je gaat. Hoe is je weg? Wat kom je tegen? En de Heere zegt eigenlijk, bedenk, doe het met je hart. En laat je omhullen met mijn geest. Nou wil ik u even zo gewoon concreet om u iets duidelijk te maken, dat het Joodse leven zo intens is, verbonden met symbolieken, dat ik u wel het volgende wil voorlezen. 3 teksten. En die geven precies aan hoe het is. En dan sluit ik, want ik kan nog meer zeggen, maar ik concretiseer het nu bij elkaar. 3 teksten wil ik met u lezen. In Matteüs. Het eerste tekst die ik met u wil lezen. Dan moet ik eerst even weer kijken waar mijn bril is. Och, het is toch wat. Ja, ik heb hem. Daar gaan we. Matteüs hoofdstuk 9 vers 20. Matteüs 9 vers 20. En daarna Matteüs 14 vers 56. En daarna Matteüs 23, vers 5. Maar eerst Matteüs 9, vers 20. Om u iets zichtbaar te maken. Deze mantel die ik nu om heb, dat deed je alleen maar bij het ochtendgebed. En soms avondgebed. En op de grote verzoendag leefden ze hiermee met de tekenen en met deze tjitjit om. De grote verzoendag. Andere dagen liet ze het thuis, maar dan hadden ze dus ook een ondermantel. Ook een overmantel in de tijd van de Heer Jezus. En daar gaat het hier om in hoofdstuk 9 vers 20. En dat ga ik met u lezen. Matteüs hoofdstuk 9 vers 20. Het gaat over een bloedvloeiende vrouw. En dan staat er, ik ga vers 19 erbij lezen. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. Dat dochtertje van Jairus, de vader dus. En dan staat er, en zie, een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Dat was de tjitsit. Wat raakte ze aan? Deze touwtjes. De kwastjes. Daar ga ik u zo meteen iets van vertellen. Maar die mevrouw kende het woord. En ze wist iets. Dat ga ik u straks lezen. Tweede tekst uit Matteüs, hoofdstuk 14, vers 56. En zij smeekte hem alleen maar de zoom van zijn bovenkleed te mogen aanraken. En alle die hem aanraakten werden gezond. En de derde tekst is Matteüs 23, vers 5. Hoofdstuk 23, vers 5. En de Heer Jezus die is staan te praten met de Farizeeën. Ik lees vanaf het eerste vers. Matteüs 23. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe het niet naar hun werken. Want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Hoe kun je een voorbeeld zijn als je het zelf niet geeft? Als je het zelf niet bent, begrijp je nu waarom ik begonnen ben bij uw hart? Van vader en moeder, hoe is het met uw hart gesteld naar de Heere God toe? Een ernstige boodschap voor ons aller hart, ook voor de mijne. Elke keer weer opnieuw. Hoe is daarmee gesteld? En dan, wat is je motief waarom je de dingen doet? Daar gaat het de Heer om. En dan staat er, vers 4, want zij binden lasten samen die zwaar zijn. Moeilijk om te dragen en ze leggen ze op de schouders van de mensen. Maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. En dan, al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. Ze zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen. Dan heb je er niets van begrepen. Hoogmoed komt voor de val, maar dat gaat dan niet met het hart gebeuren. En nu gaan we naar de betekenis van wat wij noemen de kwastjes. En dan ga ik met u lezen. En dat is in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. En dan ga ik u iets lezen waarvan u zegt, hé, dat wist ik niet. Maar het staat er wel. En de Heer Jezus, als je in Malachi op een gegeven moment ook zegt dat er een moment gaat komen dat het hart van de vader naar de kinderen zullen gaan. Dat kun je vinden in bijvoorbeeld Lucas 1, vers 17. Houd dat even vast. Het hart van de vaderen zal als Johannes de Doper, als Elia gekomen zal zijn, weer naar de kinderen gaan. We leven dus niet voor niks in een tijd waarin je nu al ziet dat het hart van de vaderen niet naar de kinderen uitgaat. En daarmee ook niet van de kinderen naar de vader. En dan komt het. Hoofdstuk 4. De verschijning van de zon der gerechtigheid. Want zie, de dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En die dag komt. Die zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legerscharen. Die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels, daar staat het woord kanaf. En kanaf, dat is dit koordje. En dat kun je vertalen als vleugels. Dus wat heeft die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, die kende het woord. Want wat gebeurt er als je de Messias, en je raakt het aan? Alleen al bij zijn zoon van zijn kleed. Wat staat er dan? Dan staat er onder zijn vleugels zal genezing zijn. God liep daar als de Messias. Daarom is het zo belangrijk, vers 6, even te lezen. Ook uit datzelfde Maleachi. En hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. Het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met haar band zal slaan. Er moet een bekering plaatsvinden. Ik heb Israël lief, maar niet dit Israël wat er nu is. Want God zegt, Gomer, ik kan je zo niet lief hebben. Ik zoek je hart. En je sluit je hart voor mij af. Ik ben blij dat er inderdaad ook de collecte naar Israël en Bijbel gaat. Die geven het woord terug wat wij van hen ontvangen hebben. Dat woord. Ze moeten gaan leren dat het hart van de Vader eerst naar de Almachtige God moet gaan. U Heere, u bent de enige. Adonai Egad. Laat je omhullen onder de schaduw van je vleugels. Dat is een verbondenheid. En ik kan hem niet beter uitdrukken dan wat hier staat. Ik sluit af. Er schiet een gedeelte in mijn gedachten wat ik u toch wil zeggen. U kent de geschiedenis van Jozef en zijn broers. U weet dat de broers Jozef in een put gegooid hebben en hem verkocht hebben. Hij is in Egypte terechtgekomen. En nu komt het. Ik wil u meenemen naar Genesis 42. Tenminste, ik hoop dat het 42 is. Ja, 42, vers 21. Er is een ontmoeting geweest en Jozef maakt zich bekend. En dan zegt hij, toen zeiden zij tegen elkaar, werkelijk wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar we luisterden niet. En daarom komt deze benauwdheid over ons. En God gaat een weg met elke Joodse man, vrouw. En spreekt het hart aan. En hier wordt het geweten aangesproken aan de broers van Jozef. Hun geweten gaat erom. En God zegt, dat moet er eerst gebeuren. Je geweten in je hart. Je moet beseffen en weten wie ik ben. De Almachtige. Adonai Egad. Ik ben de enige. Maar ze hebben ook zijn zoon nodig. Die zijn bloed gaf voor u en mijn zonden. En voor hun zonde. Daarom is het belangrijk dat u dat eerst weet. Nu profetisch. We gaan even naar Zacharia 12, vers 10. Even tussendoor. Wat zei Jozef toen hij zich bekend had gemaakt aan zijn broers en dat ze weer teruggingen naar hun vader Jacob? Weet u dat? Hij gaf aan, maak geen ruzie. Het is jouw schuld. Kent u het liedje van Ellie en Rikkers? Niet eens, wel eens. Jij hebt het gedaan. Maak geen ruzie. God zegt, ik wil spreken tot je hart. Ik wil je nader leren kennen. Ik wil dat je motieven veranderen. Heb mij helemaal lief met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je kracht. Dan gaan we naar Zacharia, want God gebruikt een geschiedenis altijd met een doel. En in de laatste gedeelte van de Bijbel, in Zacharia, het voorlaatste boek, Zacharia, hoofdstuk 12. Vanaf vers 9. Dat noem ik de ontmoeting van Jozef met zijn broers. Dat noem ik de ontmoeting van Christus met zijn broers. Als wij opgenomen zijn, de Heer tegemoet in de lucht, zal er een ontmoeting zijn tussen Jozef, de ware Jozef, en zijn broers. Op die dag, vers 9, zal het gebeuren dat ik alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem op zullen rukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. En ze zullen mij aanschouwen wie ze doorstoken hebben. Dat moet Israël zien. Dan komt er bewustwording van zonde. Zoals ook u en ik bewust moesten worden van onze zonde. En dat we ons gaan leren beseffen waar het werkelijk om gaat. We zijn zonde en zonder. En als we die zonde niet erkennen. En dat we zeggen, wij doen het wel door middel van werken. Dan zeg ik u, u begrijpt er niks van. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. We moeten nederig worden, klein. En we moeten ons hart openzetten voor de almachtige God. De Heer Jezus Christus. Die zijn leven gaf, een mens werd voor u en mijn zonde. En die zijn straf voor u en mijn zonde heeft gedragen. Maar ook voor dat volk van Israël. Opdat velen die zullen geloven, gaat er een verandering komen. Dan weten ze, ze zullen hem zien wie ze doorstoken hebben. En als die bekering er is, Deuteronomium 30, dan komt er een verandering. Ze moeten wederom geboren worden. Net als wij. Eerst heb de Heer met je hele hart lief. Daarna leren beter kennen. Om dan aan je kinderen het door te geven. Tot slot. Zacharia hoofdstuk 14. Zacharia 12 hebben we gelezen. Hoofdstuk 14 vers 1. Zie, er komt een dag voor de Heer waarop de buit op u behaald en in het midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolkeren verzamelen. Wie verzamelt? De Heer God. Naar Jeruzalem dan? Ja, naar Jeruzalem. Hij regeert. En soms, het is net of dat je tegen Jozef daar in de kuil en bidt om genade en ze antwoorden niet. Het is haat, het is wrevel. Dat is het. En God zegt, ik geef mij je hart. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen. Wie? De Heere God. Voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. De huizen zullen geplunderd worden, de vrouwen zullen verkracht worden en de helft van de stad zal in de ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken tegen de heidenvolkeren strijden, zoals de dag die hij streed op de dag van de strijd. En dan zullen ze hem zien wie ze doorstoken hebben. God gaat in hun benauwdheid spreken. God ging in mijn benauwdheid van mijn hart, omdat ik verloren was, spreken. En God wil graag de gezinnen bemoedigen met zijn genade. En hij gebruikt daarvoor vaders en moeders. Maar de vaders zijn verantwoordelijk. Vader, tot slot, wil je een koning zijn voor je kinderen? Voor je gezin. Vaders, wil je een profeet zijn voor je kinderen en voor je gezin? En vaders, wil je een priester zijn voor je gezin en voor je kinderen? Daarom besef, onder de schaduw van uw vleugelen wil ik schuilen. Amen. Laat je denken, je handelen.